lezen wij het programma Satelliet met een portie informatie elke zondagmiddag van 11 tot 12. Wat krijgt u allemaal te horen in dit programma? Wel, we gaan een vervolg geven, een vervolg breien als het ware, aan de afleveringen vanuit de feestent met Malchem Kermis. U hoort in het tweede deel van het programma een reeks personen aan de revue passeren. Maar vooraleer we daar aan toe zijn, hebben wij eerst nog een pakje gemeentelijk nieuws. Het zijn berichten die Jan en ikzelf aan u zullen voorstellen. We gaan ook spreken nog met Paul Goemare van het Drempeltje omtrent een actie die zij voeren. En we hebben dan ook nog een journalist in onze studio, dat is Paul Veerman Poelman. En met hem gaan wij nader in op de voorbije gemeenteraadszitting. Wij openen gewoontegetrouw met muziek en wij luisteren naar Mr. Eckerbilk, If You Go Away.
Zo, dat was een stemmig muziekje om deze satelliet muzikaal mee te beginnen. Zoals elke week, dus ook deze week weer een aantal berichtjes die wij onder andere toegestuurd kregen van het gemeentebestuur van Maldegem. En dat is dan een opsomming van heel korte zaakjes. Eerst in verband met de kinderopvang van Maldegem. Je weet dat er ook in het centrum van Maldegem, meer bepaald in de Brielstraat 41, voortaan dus een kinderopvang is. Die is open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. En je kunt ook telefoneren op nummer 71 66 77. Dan misschien nog een woordje over de zitdag voor de werknemerspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Die gaat altijd door. Dat is even kijken. Nu aanstaande maandag, dus morgen 9 november, op het gemeentehuis van Maldegem van 9 tot 11 uur. U kunt er dus terecht voor allerlei kosteloze informatie in zaken werknemerspensioenen, ook aangaande dus het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. En misschien ook nog eens vooruitblikkend vermelden dat op woensdag 11 november, dat lijkt ons logisch, de gemeentelijke diensten gesloten zullen zijn. Dat dus wat betreft het gemeentelijk nieuws van deze week.
Dan hebben we ook nog een bericht van Jeugdclub Oranje. De VZW Oranje, die bijna 3 jaar actief is in de regio Eeklo-Maldegem, verlangde vanaf de start naar een eigen lokaal. En wel sedert enkele weken werd deze droom inderdaad werkelijkheid. De jeugdclub kreeg een lokaal ter beschikking achter het jeugdhuis in de Noordstraat te Maldegem. En dit biedt natuurlijk heel wat nieuwe mogelijkheden. Zo is er vanaf 1 oktober in het lokaal iedere vrijdagavond vanaf 19 uur mogelijkheid om daar eens naartoe te gaan. Dat lokaal staat open dus vanaf 7 uur 's avonds. Wie in het muziekcafé iets wil komen drinken, een babbeltje slaan, een spelletje biljarten en zo, wel, die is altijd van harte welkom. De tweede en de vierde zaterdag van de maand, dan is er een georganiseerde activiteit. Wie belangstelling heeft in de werking van Oranje, wie nieuwsgierig is, die kan gerust dus afkomen. Zowel gehandicapten als valide jongeren zijn daar altijd van harte welkom. Meer informatie over de werking van VZW Oranje kun je krijgen op het plaatselijke secretariaat in de Pastoor Bontestraat 4, de Eeklo. En ik geef even het telefoonnummer van meneer Wijmeers. Dat is telefoon 091 77 33 90.
Je weet, luisteraars, dat er gisteren in Maldegem de 11-11-11 actie doorging. Vandaar dat wij daar vandaag niet zoveel aandacht meer aan besteden. Het zou ook een beetje laat zijn. Misschien wel nog eens vermelden voor die mensen die eventueel gisteren niet thuis zouden geweest zijn wanneer iemand van de vrijwilligers aan huis kwam, dat zij nog altijd met hun bijdrage terecht kunnen voor bij de verantwoordelijken. En dat is voor Maldegem mevrouw Ann Koppejans op het gemeentehuis, voor Adegem Marcel de Vlieger, eveneens op het gemeentehuis, maar dan van Adegem. Voor Middelburg Florent de Zutter, en die woont in de Dienandstraat nummer 5. Voor Kleid is dat Valère de Smet, Kleid Kalseide 92. En voor Donk Paul de Keuning, Brezendedreef nummer 9. Je kunt dus nog altijd terecht bij die mensen voor het doorgeven van jouw welgekomen bijdrage. Je weet ook dat vanaf 1000 frank er een attest kan bekomen worden, wat dan dienstig is voor vrijstelling van belastingen.
En dan nog een bericht over de Rijkswachtcampagne Lichten. En deze campagne is nu in het licht van deze mistige dagen, waarbij de nevel en de lage bewolking niet wil optrekken, toch wel van belang. Het is algemeen bekend dat heel wat bestuurders de lichten van hun voertuig laattijdig aansteken bij valavond of bij slechte weersomstandigheden, zoals nu. Andere voertuigen vertonen een gebrekkige verlichtingsinstallatie, waaronder een gedeeltelijke of minder goede werking door slechte afstelling van die lichten. Zonder uitspraak te doen over het mogelijk oorzakelijk verband, dient erop gewezen dat 30% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel tijdens de nacht plaatsvindt. Daarom zal het Rijkswachtdistrict Eeklo in het kader van een nationale aanpak een campagne lichten voeren. In een eerste fase die gestart is op 12 oktober en geëindigd vorige week 30 oktober, werd nog niet repressief opgetreden tegen de bestuurders van een niet-reglementair voertuig. Maar, en nu komt de kat op de koord, in een tweede fase, en die is gestart op 31 oktober, worden overtreders onverbiddelijk op de bon gezweerd. Mensen uit het Meetjesland werken zelf mee aan het welslagen van deze campagne, aldus de Rijkswacht. U vermijdt daardoor dat u in een dergelijk ongeval betrokken wordt of in de zak moet tasten om een boete te betalen. De Rijkswacht van Eeklo-Maldegem rekent op u. Dat was dat bericht en wij kunnen dat enkel beamen. Zelfs nu in deze dagen waar het eigenlijk heel de dag door duister blijft, zijn er nog heel wat bestuurders die het vertikken om hun lichten aan te steken.
Dan wel, als je parkeert, niet vergeten van die lichten uit te doen, want je ziet regelmatig langs straat met zo'n weer auto's staan, waarvan de lichten blijven branden en dat kan problemen geven als het zo'n tijdje doorgaat. Zo, dat waren de berichten voor deze week. Je weet dat je altijd terecht kunt, zowel bij Patrick als bij mij, voor het doorsijnen van jouw activiteiten. De respectievelijke adressen zijn Westeindestraat 157 en Wierdenlaan 17, allebei dus te Maldegem. Terug tijd voor een stukje muziek en dat wordt gestart door onze technicus van dienst en dat is Christ de Zwijger. Het ziet er dus nog altijd vrij hopeloos uit voor Wiltura. Terug in onze studio Paul Veerman of Polman en dat betekent dat we gaan praten, gaan nakaarten in feite over de laatste gemeenteraadszitting die doorging op 28 oktober. Normaliter hadden we dus vorige week over die gemeenteraad moeten praten, maar 1 november leek ons niet zo direct het juiste moment om over gemeentepolitiek te gaan praten, vandaar dat we het een weekje hebben opgeschoven. Paul, welkom in onze studio. We gaan dus praten over de gemeenteraad. Er waren niet zoveel puntjes, dus iedereen had gedacht, aangezien het ook om 19 uur begon, dus een half uurtje vroeger dan normaal, iedereen had dus gedacht dat wij vrij vlug terug in de auto zouden kunnen stappen en vrij vlug ook aan de nodige artikelen zouden kunnen beginnen, maar het liep toch wel heel anders uit.
Ja, wij hadden gedacht rond 9 uur is de zaak geklaard en kunnen we naar huis. Maar Maldegem een beetje kennende is het zo dat veel punten besproken worden die niet op de dag worden staan. En het was misschien wenselijk dat men zoals in de Kamer en de Senaat een soort vraagbak instelt waar mensen die vragen hebben van de gemeenteraad, die vragen op voorhand kunnen indeponeren zodanig dat het Schepencollege antwoord kan geven op een korte tijd. Want nu wordt er dikwijls gepraat in het ijle. De mensen zijn niet voorbereid op hetgeen gevraagd wordt en moeten dan ergens een antwoord gaan geven waarvan zij zelf niet 100% zeker kunnen zijn dat het juist is. Er wordt met cijfers gegooid die in feite niet controleerbaar zijn op dat moment.
Men geeft altijd de mogelijkheid om punten aan de dagorde toe te voegen. Ik vraag me af, ik weet het niet, misschien dat jij daar wel meer op de hoogte van bent. Moet het Schepencollege op zo acute vragen die niet voordien zijn schriftelijk binnengebracht, moeten zij erop antwoorden?
Het is wenselijk dat ze erop antwoorden. Zeker, maar als dat inderdaad technisch wordt, dan zijn ze best als dat verschuiven naar een volgende gemeenteraad. En ik zeg daarom, zou het misschien beter zijn dat men een soort vraagbak installeert. Vragen die inderdaad niet rechtstreeks op de dag worden moeten komen in feite. Want ik vraag mij soms af, er komen er punten, wilden hier kijken, dat licht, dat brandt daar niet meer. Dat zijn zaken die voor mij op geen gemeenteraad moeten komen. Dat moet geregeld worden. Het zij met de schepenen van openbaar werk, het zij met de burgemeester. Ik vind dat er inderdaad veel vragen gesteld worden die kunnen geregeld worden zonder dat het op de gemeenteraad komt.
Mm-hmm. Het eerste puntje kunnen we zo overslaan, want over kerkfabrieken wordt er meestal niet al te veel gepalaverd. Waar het dan wel waar men wel tamelijk uitgebreid op inging, dat was de geschiktmaking van de Schouwburg tot bibliotheek. En dat ging dan over het voorontwerp.
Ja, en daar zit inderdaad een grote verrassing in, vooral voor de oppositie. toen, 2,5 jaar terug, de Schouwburg aangekocht is, ik heb dat even in mijn verslagen opgezocht, dan is het inderdaad gesteld dat de Schouwburg zou gebruikt worden om een nieuw, zij het voorlopig, tussen haakjes definitief, onderkomen van de bibliotheek. Dat was nodig op dat moment, zei men, omdat men niet in regel was met het bibliotheekdecreet. En men zou geen grote wijzigingen aan het gebouw aanbrengen. Nu komt men met het voorontwerp voor de gemeenteraad. En wat ziet men? In plaats van kleine aanpassingswerken, kleine die zal toch nog wel een paar miljoen gekost hebben. In plaats van kleine aanpassingen komt men met ongeveer een verruiming van het gebouw in binnenin dan ter waarde van ongeveer 17 miljoen. De oppositie die zou dat zeker niet zitten, omdat men gehoopt had dat de Schouwburg ergens vroeg of laat toch nog zijn vroegere bestemming zou terugkrijgen. Het zij een Schouwburg worden met een aantal vergaderlokalen. De opmerking van de heer Storm, die vond ik daar treffend in. Die zei, kijk, nu gaat men een Schouwburg afbreken binnenin. En later, als men inderdaad de culturele infrastructuur uitbreidt, gaat men misschien een ander gebouw kopen en daar een Schouwburg moeten inrichten. Het is in feite twee keer werk die niet nodig zijn.
Mm-hmm. Ook qua kosten, als men een optelsommetje maakt waarvoor men allemaal heeft moeten betalen en nog zal moeten betalen, aankoop van het gebouw, restauratie van het café dat er nu naast ligt, het verlies van een zaal, uitbouw tot bibliotheek, dan komt men toch ook tot een heel pak miljoenen, alles samengerekend.
Ja, het is geen dat schepende jager duidelijk stelde. Men heeft destijds het culturele centrum weggestemd. Eerst was dat de oppositie er tegen was. Daarna heeft de meerderheid de schip van cultuur gewoon laten vallen in die zaak. En men heeft gedacht, wij gaan dat cultureel centrum afstemmen. En daarmee zijn een paar kosten gespaard. Maar wat ziet men nu? Goed, men heeft de Schouwburg aangekocht. Men komt nu 17 miljoen aan verbouwingskosten. Men moet erbij rekenen dat men al een aantal werken heeft uitgevoerd in eigen beheer. Dat men daarnaast de Schouwburg, de nieuwe Schouwburg, dus ook moeten installeren heeft. Dat ook een pak geld gekost heeft. Mm-hmm. En dan heeft men nog niks wat betreft de culturele infrastructuur. Als men het rekensommetje gaat maken, dan zal men toch aan een bedrag komen die zeker als men een degelijke uitbouw wil doen van de culturele infrastructuur, dat men zeker de 70, 80 miljoen gaat moeten betalen.
Mm-hmm. Schepen de Jager legde in het verband wel de nadruk op dat hij zelf zijn handen in onschuld wast in zaken dus die omschakeling of die gedachte wijziging van nieuw centrum naar een oud stuk patrimonium.
Ja, het is algemeen geweten dat Schepen de Jager nog altijd voorstander is van een echt cultureel centrum. Mm-hmm. Hij heeft inderdaad destijds veel tijd en energie ingestoken om het bundel klaar te krijgen, want het bundel van het cultureel centrum, dat was volledig klaar, mm-hmm. met betoelaging. En toen heeft men inderdaad in de meerderheid beslist dat die zaak moest wegvallen. En nu zit men inderdaad met een aantal ideeën in het achterhoofd, heeft men ons gezegd al, dat er nog een paar eigendommen zouden kunnen aangekocht worden om een tegemoet te komen aan de culturele infrastructuur. Dat neemt echter niet weg dat de Schouwburg, een van de gekendste plaatsen, dat die zijn vroegere bestemming definitief kwijt is.
Dat was ook het punt wat het zwaarst op de maag lag, dacht ik, van de oppositie. Dat is men een beetje afstapt van de oorspronkelijke gedachte toen men zei dat, trouwens Schepen de Jager heeft dat hier in onze uitzending nog letterlijk gezegd, dat ook de Schouwburg maar een voorlopig onderkomen zou worden voor de bibliotheek. Men is nu duidelijk wel van richting veranderd daarin.
Het is geen, de heer Blommer zei, hij heeft het bundel ingekeken en hij vond daar een plan in en hij vond daar niks van die kleine aanpassingswerken terug. Hij had ook opmerkingen over de adviezen die gegeven waren in dat verband. De vaste commissie van advies, die heeft wel een advies uitgebracht en dat is 100% gunstig. Want het is inderdaad, het is, wat betreft het ontwerp, is inderdaad prachtig. Maar de raadsleden, die hebben niet de kans gekregen van dat advies te doen, want dat zat niet in het bundel. Ook zat niet in het bundel het advies van de cultuurraad. Ik heb Paul Vrijlijks, de voorzitter van de cultuurraad, gesproken daarover. En die heeft mij verzekerd, er is van de cultuurraad geen advies uitgebracht. Niet omdat zij het ontwerp niet goed vinden, want dat ontwerp, daar hebben ze geen aanmerkingen over. Maar zij zeggen, kijk, bij de aankoop van de Schouwburg moest niemand gekend worden door de meerderheid. Nu komen ze af met een vraag om advies en wij zijn er toch van overtuigd dat ze hun eigen zin gaan doen. Waarom gaan we nog een advies uit gaan brengen?
Mm-hmm. Nu, de oppositie die mag eigenlijk ook niet alle verwijt toesturen naar de meerderheid, want ook zij waren destijds gekant tegen de nieuwbouw. Vooral ook de oppositie. Ja, hadden zij dan ergens niet kunnen weten dat eens dat gebouw gekocht, dat dat toch niet zomaar als een tijdelijke bestemming zou fungeren?
Het is altijd zo geweest dat de oppositie, zeker de GVP dan, dat die altijd tegen het centrum geweest is. Vier Milieubelangen, die had er een andere gedachte over, omdat die vermoedelijk dichter bij de zaak stonden van bibliotheek en zo. Maar zij wisten wel, en dat kunnen ze zeker niet ontkennen, dat als zij het cultureel centrum afstemden, dat er iets anders in de plaats moest gesteld worden. Hm. En enkel de aankoop van een schouwburg was niet voldoende om alles wat voorzien was in het cultureel centrum in orde te brengen. Dat was onmogelijk. Hm. En dan is er inderdaad gesteld, laat ons voorlopig de bibliotheek naar het centrum brengen en uitkijken wat er nog mogelijk kan bijkomen. Nu is het zo, er zijn een paar projecten lopende, waar de meerderheid momenteel naar uitkijkt om eventueel aankopen te doen in het centrum. En moesten die kunnen gerealiseerd worden, dan zou, mits natuurlijk de nodige kosten die er moet nagemaakt worden, zou er voor de culturele infrastructuur beter nieuws op komst zijn. Schepen de Jager heeft dat een ander aangekondigd, dat hij hoopt in de nabije toekomst met voorstellen te kunnen afkomen. Mm-hmm. Dat zal natuurlijk terug geld kosten.
Misschien kunnen wij tot slot eens kijken hoe die bibliotheek er zal uitzien in de nabije toekomst. Misschien eens overlopen, heel kort, wat er daar allemaal qua onderverdeling zal te zien zijn.
Ja, het is zo dat men alles van de jeugd- en volwassenenafdeling, dat men alles gaat centraliseren nu in het gebouw, het moet volgens het decreet. Beneden heeft men de jeugdafdeling. En wat wel belangrijk is aan het ontwerp, dat is dat het gebouw volledig zal aangepast zijn aan ook voor om gehandicapte mensen toe te laten om het gebouw te betreden en ook om alle lokalen te bereiken. Daarvoor wordt een speciale lift ingebouwd in het gebouw zelf. Uh-huh. Wij hebben een permanente tentoonstellingsruimte beneden. Die zal dan wel vooral gebruikt worden voor informatie omtrent het bibliotheekwereldje. De volwassenenafdeling die zal boven komen te liggen. Met daarbij zijn er ook nog een klein, is er één vergaderzaal voorzien, waar men plaats zou bieden volgens het ontwerp aan een 100-tal personen. Dat zou de mogelijkheid geven ook daar een aantal zaken te organiseren voor beperkte groepen.
Men zou ook later nog onderverdiepingen aanbrengen om dan eventueel een audiovisuele afdeling te voorzien. Hè?
Het is de bedoeling dat men de bibliotheek inderdaad volledig zou uitbouwen zoals het decreet het voorziet. En dat zal inderdaad dan met een audiovisuele kamer erbij zijn.
Wat ook niet onbelangrijk is, vind ik, dat de balkonafdeling behouden blijft en zal uitgebouwd worden tot een polyvalente zaal die onderdak zal bieden aan zo'n 900 mensen, met ook bijvoorbeeld de mogelijkheid tot projecteren van filmen en van dia's en zo meer.
Het is inderdaad, het is een prachtig ontwerp. Maar de vraag stelt zich natuurlijk, wat zal het zijn als het vliegaf? We zitten nog in een voorontwerpfase. En nu gaan we zien hoe lang, dat zal de eerste plaats zijn, hoe lang dat het bundel administratief zal moeten lopen, voordat wij kunnen zeggen, kijk, er kan inderdaad aan gewerkt worden. Want als ik me niet vergis, is de zaak zo gesteld dat mocht het te lang duren, met subsidiering en zo, dat men een andere oplossing zou zoeken om de werken vlugger te kunnen aanvatten.
Misschien dat wij het een beetje kunnen verluchten met een stukje muziek om niet al te lang te gaan praten.
Is het dan geen regen? Het is wel mist waar wij doorheen zullen moeten ploeteren en wandelen. Willen wij nog van de frisse lucht genieten? Terug naar onze gemeenteraad en naar Paul Veerman. Als we even de agenda voort overlopen, dan zien wij daar een aankoop van een stuk patrimonium staan. Principieel, en dat ging, Paul, over de aankoop van enkele perceeltjes grond in de dorpskom, het centrum van Donk, nabij dat café, dat mooie café, dat een heel pittoresk uitzicht biedt aan die dorpskern.
Ja, dat stuk grond, dat is te koop aangeboden. Er zijn in feite waren er vier percelen. Twee ervan, het café plus nog een perceel erbij, die is aangekocht door iemand. Het café is ondertussen al open. Er lagen daar nog twee loten bouwgrond naast. En die zijn dus ook te koop gesteld. Nu is het zo, de vorige gemeenteraad al, dan stond een punt op de agenda even duidelijk als hetgene dat er nu op staat, aankoop patrimonium. En daarmee is al zo gezegd, en moet maar wachten op de gemeenteraad om te weten wat het is. Wat was het? Het was inderdaad de gemeente stelt voor om dat stukje grond te kopen. Waarom het de vorige keer niet is doorgegaan, daar hadden wij het raden naar. want dat is op de gemeenteraad niet aangeduid, kijk, om die of die reden. Ik vraag mij nog altijd af, als men een dag of zo opstelt, en dat is dan een week voor de gemeenteraad, en dan staat er een punt op, dat moet men toch enige zekerheid hebben dat dat punt aan de orde kan komen, dat men dat dan afvoert zonder enige uitleg. In de stad staat toch een aantal vragen. Nu is het zo, in de wandelgangen hebben wij dan wel vernomen dat dat afgevoerd is omdat er nog geen duidelijke bestemming gegeven is aan die gronden die zouden aangekocht worden. Want men kon het zien nu bij de stemming, de meerderheid, dus het schepencollege, die dacht dat die stemming gedaan was, gewoon algemeen goedgekeurd, toen iemand van de meerderheid zelf, met name de heer Rozaar, vroeg of de stemming al gebeurd was. En wat was de bedoeling daarvan? Dat was duidelijk te stellen dat er voor, als de grond aangekocht wordt, dat er nog geen definitieve bestemming voorzien is. Dat wil zeggen dat men met die twee loten grond die men aankoopt, dat men daar nog alle richtingen uit kan. Men is enerzijds, gaan er stemmen op om die grond te gebruiken om eventueel later het kerkplein van Donk eventueel opnieuw uit te werken, mooier uit te werken, zoals ze in Maldegem Centrum gedaan hebben, en in Nadegem ook Middelburg zouden willen doen, dat ze dat ook voor Donk zouden willen doen. Dat zou dan betekenen, en dat is dan ergens in de achtergrond van een aantal mensen die dat gespeeld heeft, dat men een aantal bijkomende parkeerplaatsen zou creëren in Donk, achter de herberg. Stelt men daar tegenover, kijk, er zijn in Donk, aan de kerk, zijn er al veel parkeerplaatsen, en wij moeten toch geen parkeerplaatsen aanleggen voor een privépersoon. De andere kant stelt men dan, kijk, in Donk kan men misschien iets meer gebruiken aan culturele infrastructuur. En daarom heeft het Schepencollege het wenselijk geacht van nog alle mogelijkheden open te laten. Principieel is de zaak goedgekeurd en nu gaan we afwachten wat er inderdaad mee gaat gebeuren.
Postman die zag er al een sporthal op reizen in het centrum van Donk. Maar dat werd onnodig geacht door Paul de Keuning, die tevreden was met het polyvalentje zaaltje dat aan de dorpsschool gekoppeld is. Ook een beetje tegenkanting van Postman, omdat hij vond dat het wegnemen van bouwgrond nadelig zou kunnen zijn, want bouwgrond is er altijd wel nodig. Maar ook dat vond Paul de Keuning niet nodig, er was nog bouwgrond genoeg, zei hij, in nieuwe verkavelingen. Dus wel, misschien onderlijn nog eens dat die bestemming nog alles kan worden, dat er daar nog geen duidelijkheid over is.
Dat zal binnen de meerderheid moeten uitgemaakt worden, nu wat men in de toekomst ermee gaat doen. Men kan het moeilijk kopen en daar jaren laten zo liggen. Het heeft geen zin van iets te gaan kopen dan. Dan kijk je het lichter, we hebben het gekocht omdat een ander niet zou kopen. Dat zou geen zin hebben.
Waarom voelde meneer Rozaar zich trouwens geroepen om daarover duidelijkheid te willen vragen voor de gemeenteraad?
Wel, ik denk ergens, ik kan mis zijn, maar ik denk ergens dat een groep binnen de meerderheid het niet zo onmiddellijk ziet zitten om daar parking aan te leggen. En dat men inderdaad wel bereid is om mee te gaan met de aankoop, maar dat men niet akkoord is om daar parking te gaan aanleggen. En ik vermoed dat hij daarom met zijn groep de handen vrij wil houden voor de toekomst. En te zeggen, kijk jongens, indien dat men het daarvoor gekocht heeft, hoeft het voor ons niet.
Er is wel meer en meer oppositie merkbaar, ook binnen de rangen van de meerderheid. Dat viel mij toch op de laatste gemeenteraadszittingen.
Ja, men kan dat stellen dat inderdaad zeker de ACW-groep zich ergens aan het roeren is. En in dat verband moet ik verwijzen naar een middenraad van het ACW gisteravond. En ik heb daar een aantal resoluties gezien van die middenraad die duidelijk een soort bijsturing worden van het beleid. Waarin men zegt, kijk, dat en dat, dat zou toch moeten ergens aangepast worden. Is dat nu in het licht van de verkiezingen? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat men reeds in april van dit jaar gestart is met de voorbereiding van die middenraad van gisteravond. En dat er inderdaad concrete punten besproken zijn daar.
Goed, stappen wij dan over naar punt 4. En dat ging over het, nog maar eens, over het industrieterrein. Daar werd een stuk grond verkocht aan de firma Adifo, die dan ook in het te werkstellen van zo'n 15 bediendes zou voorzien. Maar dat zelf op zichzelf was niet zo direct punt van discussie. Men ging daar direct weer allerlei zaken rondweven met het gekende resultaat.
Dat is typisch Maldegems. Men heeft een punt die in feite niks of weinig of niks te betekenen heeft. Dat is gewoon een stemming, dat een aankoop van het stuk grond. Maar de heer Van Lanschoot greep dat aan om een aantal zaken duidelijk te stellen. Eerste verrassing was dat hij met een voorstel kwam over de uitbreiding van het industrieterrein. En dat was dat op het huidige industrieterrein, dat daar nog een stuk grond ligt, binnen het kader van het gewestplan, voorzien als uitbreiding van het industrieterrein, die nog niet aangesneden is als industrieterrein. Dat situeert zich tussen de eigendom van de heer Van Heijfde en, als ik niet vergis, de firma De Meijer, de achterkant van de firma De Meijer. Dat stuk zou volgens de heer Van Landschoot even groot zijn als het stuk dat nu door de gemeente zou onteigend worden, de landbouwgrond. Mm-hmm. Hij is van oordeel dat inderdaad eerst dat stuk een keer moet aangepakt worden, vooral hier men buiten het gewestplan gaat. Dat de meerderheid, de burgemeester, had blijkbaar dat nog niet ondergeschreven, die zaak, en had ook zelfs nog niet gedacht dat er nog grond lag die bruikbaar was voor industriegrond. Dat zal nu natuurlijk moeten nagekeken worden, en als men bij de meerderheid rechtlijnig is, dan gaat men toch eerst dat stuk moeten pogen om te bouwen tot industrieterrein, want men zegt altijd, als men spreekt over het meer bouwgrond in Maldegem langs bestaande wegen, dan wordt er altijd naar verwezen. Het gewestplan zegt, zolang er uitbreidingszone voorzien is, moet eerst die uitgeput zijn. Wel goed, als dat voor dat onderdeel geldt, dan gaat dat ook moeten gelden voor het onderdeel industrieterrein natuurlijk. Mm-hmm. Dat was een van de eerste verrassingen die erbij kwam bij dat punt. Een tweede was een voorstel van de heer Van Landschoot, die zeggen, het was meer een vraag naar het schepencollege toe. Die had drie, vier maanden terug, had hij gevraagd aan het schepencollege om even te onderzoeken of het niet mogelijk was de bouwgrond op het industrieterrein aantrekkelijker te maken voor firma's die personeel te werk stellen en ook aan personeelsuitbreiding doen. Dat is een voorstel, die moet nog verder uitgewerkt worden, maar hij stelt, kijk, wij kunnen bijvoorbeeld een korting geven op de aankoopprijs van de grond per persoon dat men meer te werk stelt. Iedere firma die een aanvraag doet om grond te kopen op het industrieterrein, die moet zijn verwachtingen op papier zetten. Hoeveel volks ze momenteel te werk stellen en wat de vooruitzichten zijn voor de toekomst. Volgens de heer Van Landschoot is eruit gebleken dat die verwachtingen, dat die zelden ingelost worden. Men spreekt er natuurlijk, men gaat dan cijfers aanhalen waarvan men niet zeker is, want er is niemand naar voren gekomen met een papier. Kijk jongens, er zijn zoveel mensen te werk gesteld bij die firma.
Dat is trouwens al lang gevraagd door de heer Ozaar. Ja. Hij vraagt dus een statistieke lijst van de tewerkstelling bij de verschillende firma's op het industrieterrein. Die lijst heeft hij nog altijd niet gekregen, is hem nu terug beloofd
maar
tegen...
Niet voor dit jaar.
Vroeger is dat gebeurd. Ja.
Toen de heer Gobijn schepen was van de industrie, dan weet ik, heeft hij destijds die firma's aangeschreven op het industrieterrein en is er inderdaad een lijst aangelegd met alle namen van firma's en met het aantal personeelsleden dat er te werk gesteld is.
Bevindt de gemeente zich en dan de gedenken over de industrie zich in dat verband niet een klein beetje tussen hamer en aanbeeld? Enerzijds opteren voor ambachtelijke zones, dus geen echt vervuilende industrie, met dan het goede argument, kijk, Maldegem en deze streek is nog een van de weinig zuivere streken, weinig vervuiling, goede lucht nog, dus we houden het liefst zo. Maar als men dan kiest voor dergelijke ambachtelijke bedrijven, dan is het toch ook logisch dat dat niet meteen honderden werknemers zal trekken, want dat is meestal toch maar een kwestie van ja, toeleveringsbedrijven en zo.
Maar men spreekt ook niet onmiddellijk van bedrijven na te trekken van honderden personeelsleden, hetgeen momenteel inderdaad nogal moeilijk zou zijn.
Er
is geen ruimte meer. En ook firma's die zo'n vervolgd werk staan, die krijgen ook op andere gemeenten, krijgen die voorwaarden die denk die mannig moeilijk zou kunnen geven. Mm-hmm. Maar het is nu wel zo dat men spreekt over ook de kleinere bedrijven, die zijn als zij een aanvraag doen om grond aan te komen, kijk, wij werken nu met 5 man, het is onze bedoeling van met zoveel mensen te werken. Dus krijgen zij, aangezien dat zij gaan uitbreiden van personeel, krijgen ze inderdaad grond te kopen. Nu stelt de heer Van Landschoot voor, kijk, wij gaan een systeem ergens inbouwen dat, wij stemmen een stuk grond tegen die prijs, maar als die persoon meer volk werkt, dan geven we hem ofwel een reductie, dat is één mogelijkheid, ofwel zeggen we, kijk, u als koper, u krijgt die grond tegen die prijs, maar als uw doelstelling van meer personeel werkt, dan binnen een bepaalde periode niet gerealiseerd is, goed, dan gaan wij moeten ergens een sanctie inbouwen. Mm-hmm. Het is nu wel zo, dat was een voorstel die al enige maanden teruggedaan is. En de vraag van de heer Landschoot was gewoon aan het schepencollege gericht. Kijk, wat is er ondertussen al gebeurd aan die zaak? En men moest vaststellen dat er inderdaad nog niks aan gebeurd is. En dat is dan weer een vraag tegen, moet een gemeenteraadslid de zaak klaren? Of is het de taak van een schepencollege, als er een goed voorstel gedaan wordt, dat voorstel zelf te gaan uitwerken dan. En toen zei ik, goed, wij gaan ons erachter zetten. En wij gaan, laten we zeggen, binnen 1 of 2 maand uw stand van, de stand van zaken geven. Dat is ervoor gebeurd. En dat zijn de mogelijkheden. Nu is het zo, voor dat punt is er nog niets gebeurd. En het is afwachten.
Goed, dan misschien nog kort iets vertellen over, over de begrotingswijziging. We gaan daar kort op ingaan, omdat wij van onze kant dan de idee hebben opgevat om daar vandaag en wellicht binnen 14 dagen dus een iets meer aandacht aan te besteden, met dan ook in de studio de aanwezigheid van de schepen van Financiën, de heer Van Menen, en ook de raadsleden van Landschoot en Storm. Dus we gaan daar vandaag maar slechts kort op in, Paul.
Ja, het is zo, het was de laatste mogelijkheid om de begroting te wijzigen. Want men is blijkbaar nu reeds druk bezig met de begroting voor 88 klaar te maken. En het is gewoon een ingreep in de financiën. Men zit met een aantal gelden die men ergens nog een duidelijke bestemming wil geven. En wat heeft men gezegd bij de meerderheid? Wij gaan de middelen die wij momenteel hebben, die momenteel op de post die voorzien zijn niet kunnen uitgeput worden, die gaan wij een nieuwe bestemming geven. Wat gaat er gebeuren? Men gaat een aantal leningen vervroegd aflossen. Welke leningen gaat men aflossen? Dat zijn leningen die men destijds afgesloten heeft aan een interest van 9% en meer. Die gaat men aflossen met de geld die men nu ter beschikking heeft. Dat betekent concreet dat men inderdaad de dure leningen een stuk aan het saneren is. Mm-hmm. Dat is de voornaamste wijziging die men in de begrotingswijziging ingevoerd heeft. De meerderheid, natuurlijk, die vindt dat dat inderdaad nodig is bij de oppositie en dan meer bij monden van de heer Van Lanschoot, die vond dat de meerderheid laat komt met zoiets. Men moest, zegt hij, vroeger reeds met die zaken afgekomen zijn, omdat het geweten is dat bij de afrekening in maart, dat de gemeente altijd met een pak geld over zit. Maar als we de begroting bekijken van 87, dan herinner ik mij dat het overschot, dat men voorziet dat het iets is van een 300.000 frank. Als je dan ziet dat in maart 88, volgens de heer Storm, het overschot dat het rond de 70 miljoen gaat bedragen, dan moet men toch zich vragen stellen, waar zit inderdaad de raming bij het opstellen van de begroting, en wat doet men dat met dat geld?
Goed, we gaan de heren zelf aan het woord laten, dus vandaag en wellicht binnen 14 dagen. En we hopen van nu al dat het niet al te technisch zal worden, want het is nogal een zware materie. Er worden daar met cijfers gegoocheld. En voor iemand die daar niet perfect van op de hoogte is, zoals wij trouwens, is het soms moeilijk om volgen. Misschien, Paul, vooraleer dat helemaal af te sluiten. Er werd ook nog ferm over en weer geroepen over een zaak van zandstralen van de Schouwburg. Mij is het een beetje ontgaan bij welk punt dat het juist hoort. Maar het was zo dus dat de Schouwburg gezandstraald is door een firma uit Eken, meen ik opgevangen te hebben. En de heer Van Lanschoot vroeg zich af of ook de Baldegemse firma's waren aangeschreven om die klus te klaren. En dat leek wel of niet zo te zijn. Er is daar in feite geen antwoord op gekomen.
Ja, het was een spelletje van wel eens nieters. En het is zo dat bij een beperkte aanbesteding van een dergelijk werk worden in principe de Maldegemse firma's aangeschreven. Dat is staat vast. Nu heb ik wel al hier en daar vernomen dat een aantal firma's, zij het niet schriftelijk, wel telefonisch gecontacteerd zijn voor dat werk uit te voeren. Maar het is geen zuiver zandstraal dat moet gebeuren. Het is meer een scheikundige werking die het moet ondergaan. En de firma die de heer Van Lanschoot bedoelde, zonder namen te zeggen, die zou er blijkbaar niet voor te vinden zijn.
Mm-hmm. Wat er wel weer raar was, dat wanneer zo'n punt op de dagorde komt, dat de betreffende stukken niet in het dossier in het bundel te vinden zijn.
Dat is een van de tere punten die men in de Maldegemse oppositie al verschillende keren aangeraakt heeft, dat de bundels die normaal gezien ter inzage liggen van alle raadsleden, dat die inderdaad in veel gevallen nogal gebrekkig zijn. Er zit er oftewel niks of wel gewoon een stukje papier in. Neem het voorbeeld van de Schouwburg, de opnetting van de Schouwburg. Daar zat inderdaad gewoon het plan in, zonder verdere commentaar. Hetgeen het dan voor de raadsleden inderdaad moeilijk maakt om zich ergens een beeld te geven van het punt zelf.
Oké, dat was het dan voor deze gemeenteraadszitting. Excuseer. Dat was het Gesproken Dagblad met onze gast van vandaag, Paul Veerman. We gaan nu een plaatje draaien. Daar staat Chris voor in. En dan gaan wij even bellen naar Paul Goemare van het Rempeltje. Zo, en dat was het verhaal van Norman. Onze gele lamp brandt en dan hoop ik maar dat wij aan de andere kant van de lijn ook iemand paraat hebben. En dat zou dan de voorzitter moeten zijn van het drempeltje, de heer Paul Goemare. Paul, hoor je ons?
Ja hoor, ja.
Dat, ja, ja, wij horen jou ook. Paul, jij bent gisteren al even kort in de uitzending geweest, dat was toen het programma Signaal.
Ja.
Vandaag ben jij niet rechtstreeks live hier in onze studio te gast, maar toch via de telefoon kun je eens een en ander vertellen aan de luisteraars. Nogmaals, voor zij die het gisteren niet mochten gehoord hebben. Er staat een speelgoedactie op stapel bij Getrempeltje. Dat is voor de derde opeenvolgende keer dat dit gebeurt, die actie.
Ja.
Misschien kun je dat even toelichten, wat jullie precies van de luisteraars, van de mensen van Maldegem en omstreken verlangen. En dan meer bepaald wat er dan ook gebeurt met het resultaat van die inzamelactie.
Ja. Ja, het is zo, dat is de speelgoedactie, dat is de derde speelgoedactie. De eerste speelgoedactie was dus voor een NPI uit Landerhem. En die bracht dan een 12.000 frank op. Dat is met stijgende lijn gegaan, dus verleden jaren was dat iets meer of verdubbeld. En daarom hadden wij gedacht ook dit jaar dat bredere aan te pakken. En het is zo dat dat zelfs opengetrokken wordt tot Deinze en Eeklo toe.
Mm-hmm.
Hoe gaat die speelgoedactie in zijn werk? Normaal wordt er dus speelgoed verkocht in onze tweedehandswinkel. Maar dit jaar zijn er dus ook twee speelgoedbeurzen bij betrokken. En die gaat, de ene speelgoedmarkt gaat door in Eeklo in de Leeke, dus het sociocultureel centrum in de Leekestraat.
Mm-hmm.
En de andere speelgoedactie of speelgoedbeurs gaat door in de zaal Ter Wilgen. In de Poelstraat in Deinze, dat is een cultureel centrum. En dat gaat dus door van het weekend van 21 en 22. Dus eerst in Eeklo op 21, dan de dag daarop in Deinze.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat nu in zijn werk? Wij zamelen dus speelgoed in. Ik denk dat er heel wat kinderen zijn die eigenlijk na een bepaalde periode speelgoed eigenlijk te veel hebben. Of zeggen, joh, ik kan toch gerust missen speelgoed. En dat wij verkopen dat eigenlijk aan een heel minime prijs. Dus enerzijds halen wij speelgoed op of zamelen wij speelgoed in en we verkopen dat aan de andere kant. Dus het geld wordt ditmaal geschonken terug om in de running te blijven. Met de vorige jaren zijn er nu twee projecten. Dat is voor eerst het project van de dienst vroegtijdige thuisbegeleiding uit Sint-Amansberg.
Mm-hmm.
En die bekommeren zich eigenlijk om kinderen. Dus jonge ouders, dus moeders en vaders, die een kind ter wereld brengen die mentaal gehandicapt is.
Ja, ja.
Dat is een heel waardevol project, vinden wij. Wij hebben dat dus zelf onderzocht en in gesprek met die mensen. En het tweede project is om eigenlijk in het voortgaande op de vorige, dus terug een NPI. En dat is in Bachte Maria Leerne. Dat is ook deels gekozen omdat er nu een belangrijke factor aanwezig is, Deinze. Dus die eigenlijk ook die speelgoedactie runt in die streek.
Mm-hmm. Paul, je krijgt dus daarvoor wel de medewerking, niet alleen van de geschreven pers, die jullie actie wijdt en zij het zal verspreiden, maar ook van een aantal lokale radio's, die op dat vlak dan toch één en dezelfde weg opgaan en het goede doel dienen. Misschien daarover iets kort, welke radio's werken nog mee dan, behalve dan hier de eigen Maldegemse radio?
Dus buiten die drie radio's die dus oorspronkelijk meewerken, dus dat zijn jullie en Radio Tres uit Eeklo en Radio Tequila uit Deinze, die eigenlijk een belangrijke inbreng hebben hier in de streek, zijn er dus nog verschillende radio's die eigenlijk ook al een toezegging gegeven hebben. Dus bijvoorbeeld Dallas, Radio Dallas, Radio Ledehank, Radio Vero, Radio Polderland en mm-hmm. zo verder.
Je bent dus een beetje, Paul, als ik je mag ontbreken, de reizende ambassadeur ondertussen van jouw drempeltje geworden.
Zo kun je het ongeveer stellen. Gelukkig zijn de afstanden dus niet ver. Dat ligt allemaal dicht bij elkaar. En mm-hmm. mocht er dan bij komen, zou dat natuurlijk moeilijk worden. Hè.
Misschien om alle twijfel weg te werken. Het is niet zo dat het speelgoed zelf gegeven wordt aan die instellingen. Hè. Het is wel de opbrengst van...
Ja,
verkoop van het speelgoed.
Om eenvoudige reden dat er nog veel misverstand daarop gebeurt. Er bijvoorbeeld vorig jaar was er, wat Bachter betreft, iemand die een actie voerde op zijn eentje daarvoor, en met een hele kamionet of twee kamionetten speelgoed naar de kinderen ging. En toen tot de vaststelling kwam dat ze eigenlijk dat speelgoed niet kunnen gebruiken. Mm-hmm. Want het is ook zo dat die mentaal gehandicapte kinderen dus uiteraard niet met dat speelgoed kunnen spelen waar de normale kinderen mee spelen. Mm-hmm.
Dus eigenlijk, Paul, wordt er wel op twee manieren aan een goed doel gewerkt. Dus het ingezamelde speelgoed wordt verkocht en dat gaat dan ook eventueel naar mensen die het wat minder breed hebben. Ja. En die op die manier aan hun kinderen dan toch ook een serieuze Sinterklaas kunnen bezorgen.
Ja.
Maar het is het geld daarvan, van die opbrengst, die dan naar die instellingen gaat.
Ja, en ik wil er ons nog bij zeggen, er gaan bijvoorbeeld, kritiek bijvoorbeeld daarop hebben wij al gehoord, in die zin dat er mensen waren die zeggen, ja, maar waarom moet dat in een NPI terechtkomen? Mm-hmm. Maar ik denk nu wel, aan de andere kant moeten wij dan ook zeggen dat we dit jaar, dus die dienst vroegtijdige thuisbegeleiding, dat die het momenteel heel moeilijk hebben om in leven te blijven. Mm-hmm. En dat eigenlijk wel een heel zinvol project is ten opzichte van jonge moeders en vaders in feite, die dus met een gehandicapt kind geconfronteerd worden.
Daarover gaan we het volgende week uitgebreid hebben, want dan komt het NPI en ook die dienst vroegtijdige thuisbegeleiding, komen die zichzelf voorstellen hier, dan gaat heel het programma daarover. Maar nu nog even kort herhalen, want daar is het jullie nu toch om te doen. Tegen die twee speelgoedbeurzen moet er dus zoveel mogelijk speelgoed binnen zijn bij jullie, want anders kunnen jullie dat niet te koop aanbieden.
Ja.
Op welke manier en waar moeten de mensen met hun speelgoed, en daar kunnen zij nu eens beginnen naar kijken, of zij nog iets hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt door de kinderen, waar moeten zij concreet daarmee terecht?
Zij kunnen dat in de eerste plaats in de shop in de Vaken Kerkweg. Ze kunnen dat ook op ons persoonlijk adres, dat is in de Leentjesweg nummer 4.
Mm-hmm.
Dat is allebei in Maldegem. En wat de luisteraars eventueel van de andere gemeenten zal betreffen, mochten ze dus, dat horen, in Eeklo is er dus ook een contactadres in de Lekenstraat nummer 18. Ze kunnen eventueel ook altijd bellen, en dat is op ons nummer 71 33 77. Of ze kunnen bijvoorbeeld ook giften geven. Dat is een nieuw feit buiten vorig jaar. Er zijn ook mensen die dus eventueel die actie wel willen steunen hier voor de streek, maar die zeggen, ja, ik heb me geschikt dus over geen speelgoed, dat kan niet.
Ja.
En daarom kunnen zij ook giften op ons adres deponeren.
Mm-hmm.
Dat wordt dus heel discreet beantwoord.
Misschien tot slot, Paul, die goede doelen, hoe worden die gekozen? Want ik kan mij voorstellen dat er toch wel dat het aanbod daarvan toch wel heel groot is. Je moet toch ergens een selectie kunnen maken.
Ja, het is zo dat wij over verschillende gidsen beschikken, dus over de streek. Bijvoorbeeld in Meetsland is er ook een sociale gids. En geleidelijk aan ben je ingeburgerd in die wereld en voel je aan contacten of aan onderhoud met iemand, dat je zegt van god, ergens zitten die mensen wel krap of zitten die mensen maar moeilijk. En juist die idealen of die zienswijze komt dan dikwijls niet aan bod. En daarom dan zeggen wij, eigenlijk zou dat toch eigenlijk goed zijn. Of zoals bijvoorbeeld met die dienst vroegtijdig thuisbegeleiding van de week op de persconferentie vermelden zij nog van, zij vielen eigenlijk uit de lucht. Mm-hmm. Dus zij waren zo tevreden dat wij dat wilden oefenen.
Mm-hmm.
En ergens de keuze wordt dus bepaald door eigenlijk contacten onderling, dus tussen de organisaties.
Mm-hmm. Oké, Paul, we gaan het voor vandaag hierbij laten. Ik veronderstel dat jij volgende week ook van de partij bent, dat jij meekomt.
Mm-hmm.
En dan gaan wij het dus uitvoeriger hebben over deze beide instellingen die jullie nu hebben uitgekozen om voor te werken.
Ik zou nog een kleine toelichting willen geven. Het is nu zo dat wij al een heleboel speelgoed binnengekregen hebben, dus vanuit Gent.
Mm-hmm.
En daarop zit ik te denken van dat is eigenlijk spijtig dat van hem moet komen, dat moet eigenlijk uit eigen streek toch ook kunnen.
Mm-hmm.
En daarom nog een aansporing eigenlijk om dat speelgoed tot aan de drempeltje te brengen.
De mensen hebben het gehoord, hè. Ze kunnen niet doen wat zij wensen te doen, hè.
Ja.
Oké, Paul, nog een goede middag, smakelijk eten en tot volgende week. En dan verwachten wij jou in gezelschap van mensen van die vroegtijdige thuisbegeleiding en van het NPI Bachte Maria Leerne.
Ja.
En dan gaan wij even nader ingaan op heel die wereld en de problematiek van de gehandicapte medemens.
Dank u wel.
Oké,
tot ziens.
Oké, we gaan het ook hierbij moeten laten, want wat deze satellietaflevering betreft, we zijn niet meer toegekomen aan onze grote band. Die bergen wij terug op voor een aantal weken, jammer, maar het komt er nog wel eens van. En geen noodsatelliet is er nog altijd. En misschien dat wij ook in de zevende jaargang nog kunnen terugblikken op vijf jaar satelliet.
Als er nog mensen zijn die eventueel aan bepaalde onderwerpen, bepaalde thema's denken, een suggestie daarover willen doen aan ons, dan kunnen zij dat natuurlijk ook op onze adressen. Wij zijn altijd bereid om naar deze voorstellen te luisteren en indien mogelijk ze aan te snijden.
Dat was het. Bedankt aan Christ voor zijn voorbeeldige techniek en graag ook voor hem tot volgende week. Nog een prettige zondag.